Gemeente van Jezus Christus, gemeenteleden en degenen die vanmorgen als gast aanwezig zijn, met anderen die buiten dit kerkgebouw met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst op de vijfde Lijdenszondag. Voorganger vanmorgen is dominee Van der Stoep uit Wapenveld, in het kader van het op hem uitgebrachte beroep. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Ouwehand uit Wijk bij Duurstede. Ook dan roept de Heere zijn gemeente samen om door hem te worden onderwezen en om samen de lofzang aan te heffen en hem te aanbidden. Straks, na de dienst, is er gelegenheid om het gezin Van der Stoep kennis te maken en mogelijke vragen te stellen over dingen die u in de preek hebben geraakt of andere dingen die u belangrijk vindt. Dinsdagavond, 17 maart, zal er om 7:30 in de hervormde kerk van Waverveen een bidstond worden gehouden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Hieraan zal dominee De Waard uit Amstelveen zijn medewerking verlenen. Iedereen is hier welkom. Woensdagavond is er om 7:30 weer gelegenheid om samen te bidden voor het lopende beroep en smeken om een eigen dominee, in de verwachting dat de Heer die geven wil. In verband met deze gebedsbijeenkomst begint de Bijbelkring een kwartier later om 7:45. Het rommelmarktbestuur vraagt uw aandacht voor het volgende. Twee dingen. Ze zijn hard op zoek naar opbouwers, verkopers, wafelbakkers en andere vrijwilligers. Vanaf 16 jaar kun je je aanmelden bij Gerco de Leeuw. Ten tweede, voor deze jubileumeditie, 50 jaar rommelmarkt, zijn ze op zoek naar oude foto's en ander beeldmateriaal van eerdere edities van de rommelmarkt. Heeft u foto's of iets dergelijks? Stuur het op of meld het bij Diederik de Leeuw. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor Stichting Het Havenlicht, die werkt onder zeelieden die havens aandoen en daar geestelijk voedsel krijgen aangereikt. Ze zijn zonder thuisgemeente, maar behoeven niet zonder het woord de wereld over te zwerven. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. We beginnen met het zingen van lied 144, de versen 1, 2 en 3 uit Weerklank. Deze zijn ook op de Julianenschool aangeleerd. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En hij heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de koningsknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen, iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Dit lied beschrijft de lijdensweg van de Heer Jezus. Hij kwam, hij diende, hij gaf zijn leven. In hem zien wij Gods liefde. Zingen we nu alle vier de versen van lied 144. We wensen elkaar, of we nu in de kerk zijn, thuis of op een andere plaats, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen elkaar ontmoeten vanmorgen als roepende gemeente en beroepen predikant in deze dienst. En we doen dat rondom het woord van onze God. En het vertrouwen en in het geloof dat het om Hem gaat en dat Hij centraal staat. En dat we vanmorgen ook in die verbondenheid rondom de Heere Jezus hier met elkaar deze ontmoeting mogen hebben. We gaan de dienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 119, vers 32. Het thema van de preek van morgen is vriendschap rondom een zwijgende Jezus. Dus we zullen de Heere Jezus volgen op een stukje van zijn lijdensweg. En over die vriendschap, maar hier is dat in de diepe, goede betekenis van het woord, zingen we in Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig, nederig, vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dat gaan we samen zingen. Psalm 119, vers 32. Ik u nu eerst vragen om te gaan staan in verband met het overlijden van een gemeentelid. Op vrijdag 13 maart 2026 is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons oudste gemeentelid Luberta Reyerdina Houtman Hartog, gewoond hebbend Scheepswerf 16. Gelegenheid tot condoleren is er op vrijdag 20 maart tussen 13.30 uur en 15.30 uur in uitvaartcentrum De Ronde Venen aan de Ringdijk. Mevrouw Houtman zal worden gecremeerd. Wij zullen nu een moment stil zijn om haar voor Gods aangezicht te gedenken en daarna, na dat moment van stilte, zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 119, vers 17. Maar zullen we eerst stil zijn. We gaan samen luisteren naar de geboden die de Heer ons gegeven heeft, de 10 woorden vanuit Exodus 20. En we horen daarna ook hoe de Heer Jezus die 10 woorden samenvat tot 2, tot de kern. En daarna zingen we uit Psalm 19, het 7e vers, een gebed of de woorden van onze mond en de diepste gedachten van ons hart wel behagelijk, wel gevallig mogen zijn voor onze rots en verlosser. Psalm 19 vers 7 na de wet en de samenvatting. God sprak en spreekt ook deze morgen tot ons allen deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, zonder eerbied leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit, dat u uw naaste zult lief hebben als uzelf. Aan die twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Dat is het Oude Testament. Amen.
Thank you.
Willen we nu eerst samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, wij komen tot u in de stilte van deze zondagmorgen, van deze vijfde lijdenszondag, onderweg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. En ook vanmorgen, Heere, en dat zal ook hier de afgelopen weken ongetwijfeld gebeurd zijn in de prediking, volgen wij u, Heere Jezus, op uw lijdensweg, uw Via Dolorosa. De weg die u ging om voor ons te lijden en te sterven, om alles te doen wat er nodig was om ons zondige mensen met uw Vader in de hemel te verzoenen. Want zo was u hier op aarde, Heere Jezus, als de grote middelaar. En als het ware hield u met uw ene hand de hemel, uw Vader, vast, en aan de andere kant hield u ons vast. En daartussen ging u de weg van het kruis. Uit onbegrijpelijke liefde, uit die diepe bewogenheid die u, o Heere God, kenmerkt. Bewogenheid met deze wereld, met ons mensen, jong en oud, zoals we ook hier vanmorgen in de kerk van Wilnis samen zijn en thuis ook mee verbonden. En wij bidden u, Heere God, mag ook vanmorgen die liefde van u schitteren. Wilt u, o Heere Jezus, centraal staan in deze dienst? Als we straks de schriften openen en naar de verkondiging luisteren en u zien staan in het paleis van Herodes. En als wij vanmorgen uw stem horen doordat u daar zwijgt. En wij bidden, mag de boodschap daarvan ons hart bereiken, raken, voor het eerst of opnieuw. Zodat die grote liefde van u, Heere Jezus, ons in beroering mag brengen, ons hart mag vervullen, zodat wij voor u op de knieën mogen gaan en u belijden als onze Heere. En u mogen volgen, dag aan dag, ons leven lang. Want dicht bij u, Heere Jezus, daar is het goed. En daarom bidden we, wilt u ook vanmorgen zo bij ons zijn. Heere, wees in ons midden door de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u ons allen dan geven wat wij nodig hebben. Als gemeente samen in het luisteren naar uw woord, uw dienaar in het spreken van dat woord. En dan weet u ook, Heere, in welk kader wij elkaar vanmorgen als gemeente en predikant ontmoeten. En dan bidden wij, Heere, mag het ook in die ontmoeting om u gaan. En wilt u dan door alles heen ook de weg wijzen die de gemeente van Wilnis heeft te gaan en die wij als predikantsgezin hebben te gaan. En dan vragen wij, mag het zijn, Heere Jezus, in de weg achter u. Want die weg is altijd goed. En mag alles wat al te menselijk is dan wegvallen, ook deze morgen. Zodat de hele dienst vol mag zijn van u. Heere, zegen ook onze koster en ook de organist. Wilt u bij de mensen thuis zijn, dat u ook daar uw zegen geven. Wilt u ons allen gedenken, de ouderen, maar ook de jongeren en de kinderen. Wilt u ook hen rust en aandacht geven en ook door uw geest ook in hun harten werken. Dat u bij de kinderen bij de oppas zijn. Heere, geef dat deze hele dienst zo tot uw eer mag zijn. Geef ons alles wat nodig is. En u weet precies wat dat is, want u kent ons allen, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En wilt u dan zo vanmorgen de rijen maar doorgaan en uw heerlijk werk doen? Heere, dat vragen we u. Tot lof van uw naam. Niet omdat wij het verdienen. Dat doen we niet. We zijn zondige mensen. We hebben schulden en tekorten. En ook als we terugkijken op de afgelopen week, dan zien we zoveel waarin wij verkeerd zijn gegaan en verkeerd zijn geweest. Vergeef het ons, maar hoor ons daarom, om hem, om Jezus wil. Amen. Drie schriftlezingen vanmorgen. allereerst uit Matteüs 14, kort gedeelte, dan uit Lucas 23. En dan lezen we ook nog een paar versen uit Handelingen 4. Maar eerst maar Matteüs 14, vers 1 en 2. Matteüs 14 vanaf vers 1. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus. En hij zei tegen zijn knechten, dat is Johannes de Doper, hij is opgewekt uit de doden. En daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Tot zover, en dan gaan we naar Lucas 23, vers 1 tot en met 12 in Wapenveld. Ik zeg dat er maar even bij, volg ik nu in de Leiderstijd het Lucas-evangelie. En wat ik daar wilde voorbereiden voor volgende week, heb ik nu wat eerder voorbereid en meegenomen naar hier. Om ook met u te delen. Lucas 23, vers 1 tot en met 12. De hele menigte van hen stond op en leidde Jezus naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. En dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus, de koning is. Toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En dan komt ons tekstgedeelte, vers 8 tot 12. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij. Want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. En dan lezen we ook nog een paar versen uit Handelingen 4. Vers 23 tot en met 31. Dan bevinden we ons bij de eerste christengemeente kort na Pinksteren. En Petrus en Johannes zijn dan voor het Sanhedrin geleid. En die worden dan vrijgelaten. Na een uitgebreid verhoor. En dan lezen wij Handelingen 4 vanaf vers 23. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom boeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dit is het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en in zijn hart bewaart. Amen. Zoals gezegd, Lucas 23, vers 8 tot en met 12 is de kerntekst voor de verkondiging. En het thema is dus vriendschap rondom de zwijgende Jezus. En we gaan eerst nog zingen uit Psalm 2 in de nieuwe berijming, uit Weerklank dus. Misschien merkt u het al op, net in Handelingen 4, daar wordt uit Psalm 2 geciteerd. En wij zingen daarom die verse. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan verwapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. Psalm 2, vers 1 en 2, Nieuw Berijmd. Na de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging het vijfde vers van Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Kastijden, dat is dat je, wat vaders en moeders wel eens doen, hè. Een kind straf geven om ze iets te leren. Nou, dat zal de Heer dus niet eindeloos doen. Nog eeuwiglijk zijn gramschap, zijn toorn, zijn woede ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103, het vijfde vers, straks na de verkondiging. Geroepen gemeente, jongelui, misschien heb jij wel iemand van wie jij zegt, dat is iemand uit het nieuws of uit de media of uit de sport, die zou ik wel eens graag in het echt willen ontmoeten. Dat lijkt me nou echt geweldig. Misschien een bekende voetballer, Wout Weghorst of Brian Robbie, of iemand als iemand anders als Justin Bieber of Sefa Vlaarkamp of nou ja, noem maar iemand op aan wie je denkt. Het is natuurlijk maar net waar je van houdt. Misschien ben je meer van de politiek en je denkt ik zou wel eens een kop koffie willen drinken met Mirjam Bikker of Christoffer of Rob Jetten. Nou ja, noem het maar op. Gewoon omdat het kan, omdat het mensen zijn tegen wie je opkijkt, die je inspireren, die iets bij je wakker roepen, die je triggeren. En daarom mensen van wie je iets verwacht. Want stel je nou voor als je een bekende voetballer in het echt ontmoet, als je Wout Weghorst in het echt ontmoet, dan wil je natuurlijk iets zien van zijn voetbalkunsten. Of als Sefa in Wilnis zou komen, dan wil je natuurlijk een stukje muziek horen. Liefst trouwens wel de kerkmuziek variant dan. Of als je koffie drinkt met een politicus, woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dus het kan zomaar dat je de plaatselijke politici op straat tegenkomt. Dat zal hier ook wel zo zijn. Gisteren stonden ze bij ons in Wapenveld bij het winkelcentrum. Dan wil je natuurlijk een goed gesprek over wat er in jouw dorp, hier in Wilnis, speelt. Over de nieuwbouw of over de nieuwe school. Of juist over problemen waar je tegenaan loopt. En dan verwacht je natuurlijk van zo'n politicus dat hij er iets aan gaat doen. Je hoopt iemand te ontmoeten en je hoopt dat diegene iets van zijn kwaliteiten, ik zou bijna zeggen van zijn kunstjes, laat zien. Want dat laatste, dat is het geval in het Bijbelgedeelte dat wij gelezen hebben. Herodes is zo iemand. En Herodes heeft een verlanglijstje, een bucketlist. En een van de dingen die daarop staat is Jezus van Nazareth ontmoeten. Nou, vandaag gebeurt het, want het wordt hem gewoon in de schoot geworpen. Jezus van Nazareth wordt zo zijn paleis binnengebracht. Heeft hij niet omgevraagd? Heeft hij niet van alles voor moeten doen om dat nu te organiseren? Nee, het gebeurt gewoon. Hoe komt onze heiland daar terecht? Ja, we volgen hem hier dus op een stukje van zijn lijdensweg, zijn Via Dolorosa. Hij is in Gethsemane gevangen genomen, daarna voorgeleid bij het Sanhedrin. Daar hebben ze hem heftig beschuldigd. Bent u de Christus, de Zoon van God? En hij had geantwoord, u zegt dat ik het ben. Ja dus. Nu, toen was het voor de Joodse leiders duidelijk. Deze man moet gedood worden. Maar, dat weet u waarschijnlijk wel, voor een doodvonnis hebben de Joden Pontius Pilatus nodig, de Romeinse stadhouder. En met z'n allen hebben ze hem nu naar Pilatus gebracht en hem daar ook weer beschuldigd. Nou ja, Pilatus vond geen schuld in hem, eerlijk is eerlijk. En als dan even ter sprake komt, we hebben dat gelezen, dat Jezus uit Galilea afkomstig is, dan denkt Pilatus zo, dat komt mooi uit. Galilea, dat is het gebied van Herodes Antipas. Daar zwaait hij de scepter, daar is hij de tetrarch, zoals dat met een mooi woord heet. En laat die Herodes Antipas nu net in de stad zijn voor het paasfeest, dus dan sturen we Jezus mooi zo naar hem door. Een buitenkansje. Waarom doet Pilatus dat eigenlijk? Wil hij de verantwoordelijkheid voor de dood van deze onschuldige van zich afschuiven of juist verdelen? Of is het een politiek gebaar om de verstoorde relatie met Herodes een beetje te lijmen? Had het er wellicht nog mee te maken dat Herodes dichter bij het Joodse volk stond en dat Pilatus dacht, nou ja, weet je, laat die Joden het onderling maar een beetje uitzoeken? Wij kunnen niet in Pilatus' hoofd kijken, maar het resultaat telt. 10 minuten later staat Jezus van Nazareth inderdaad voor koning Herodes Antipas. Zo, dat is mooi voor Herodes. Deze ontmoeting kan hij straks van zijn bucketlist afstrepen. Tenminste, als Jezus een kunstje laat zien. Want ja, dat stond er wel bij op zijn verlanglijstje. Dat is in feite wat er staat in vers 8. Herodes had veel over Jezus gehoord en nu staat hij voor hem. Dit is zijn moment en nu wil hij wel een teken van die Jezus zien. Ja, ik zei al, het stond al veel langer op Herodes' verlanglijstje, maar het was er nog nooit van gekomen. Ik vraag me trouwens af in hoeverre hij er echt zijn best voor heeft gedaan. Want ja, als ik het evangelie lees, en ik hoop dat u dat herkent, dan merk je altijd, als mensen hun best doen om vanuit een oprecht verlangen Jezus te ontmoeten, dan lukt dat zeker. Jezus laat zich dan echt wel vinden. Zeker. En bij Herodes was er van die ontmoeting nog niets terechtgekomen, maar hij had er dus ook niet zijn best voor gedaan. En het ging hem dus ook nog niet eens zozeer om Jezus zelf, het ging hem om dat teken. Wat zit daar nou achter? Wat wil Herodes nu eigenlijk? Weet je, ik las ergens heel treffend, en dan zitten we gelijk bij de kern van wat hier gebeurt. Jezus is niet alleen met de misdadigers gerekend, zoals de profeet al had aangekondigd. Maar hier bij Herodes wordt hij ook bij de goochelaars gerekend. Ja, dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig. Maar ik kan het ook niet mooier maken vanmorgen. Het is ook niet mooi wat hier in het Lijdensevangelie allemaal met Jezus gebeurt. Ze doen maar met hem, alsof hij niet de Zoon van God zou zijn. De Messias, de Koning van Israël. Jezus is met de goochelaars, met het gerekend. Er zijn misschien wel kinderen in de kerk, jongens en meisjes. Misschien heb je wel eens een goochelaar aan het werk gezien. Vorig jaar was er bij ons in Wapenveld een bij de vakantie Bijbelweek. Hij had trouwens nog wel meer te vertellen overigens, dat snap je wel. Maar hij deed ook van die goocheltrucs, weet je wel. Van die konijnen die in hoeden verdwijnen en zo, en dat soort dingen. Het is gewoon een trucje, puur voor de leuk. Grappig om naar te kijken, je lacht erom, terwijl je weet dat je in de maling wordt genomen. Het is sensatie. En sensatie, daar houden wij mensen over het algemeen wel van. Zoals sommige mensen avondenlang voor de tv zitten of naar de bioscoop of naar het toneel gaan, puur om geëntertained te worden. Vermaakt, plezier, zonder er al te diep bij na te hoeven denken. Herodes wilde wel een beetje sensatie. Een beetje vermaakt worden, plezier. Al zit er wellicht ook nog wel nog iets anders achter, want Herodes, dat zagen we in die eerste korte schriftlezing, was eigenlijk bang dat Jezus de uit de dood opgestane Johannes de Doper was. Johannes de Doper, die Herodes nota bene zelf letterlijk een kopje kleiner had gemaakt. Voor zijn dochter, tijdens een feestje. Ook al, als plat vermaak, daarin ze leven van aan elkaar, tussen de politieke bedrijven door. En daar zit achter, Johannes de Doper had tegen Herodes gezegd dat hij moest stoppen met zijn overspel. Hij hield het namelijk met de vrouw van zijn broer. Alleen Herodes zat nou niet bepaald op die persoonlijke kritiek te wachten. Is Jezus Johannes de Doper? Doet hij die tekenen omdat hij uit de dood is opgewekt? Nu kan Herodes de proef op de som nemen. En daarom is hij natuurlijk ook zo blij. Hij hoopt er een teken van hem te zien. Nee, hij wil nog niet eens zozeer iets horen. Maar Jezus' prediking lijkt hij niet erg nieuwsgierig. Het gaat hem erom iets te zien. Dat teken, sensatiezucht. En is het niet zo, gemeente, als je dat zo hoort en zo ziet wat daar gebeurt, dat dan niet als vanzelf ook een vraag op ons afkomt vanmorgen? Als wij luisteren naar dit gedeelte. Deze vraag, wat hoop jij eigenlijk van Jezus te zien? Tenminste, ik ga ervan uit dat je naar de kerk gekomen bent. Nee, niet allereerst om een dominee te zien en te horen, dat misschien ook wel een beetje. Maar vooral om hem te zien en te horen. Misschien moet ik het daarom nog iets anders vragen. Wat verwacht jij van de Heere Jezus vanmorgen? Wat verwacht jij van hem? Gaat het jou ook om een teken? Om het wonder, om de sensatie? Wil je ook graag geëntertaind worden door Jezus, door de kerk? Dat zou kunnen, er zit iets in ons mensen dat Jezus daar graag voor annexeert, om het zo maar eens te zeggen, voor onze eigen bedoelingen. Of hebt u daar nooit last van, dat je dat eigenlijk het liefst wilt? En Jezus, die past in mijn verhaal. En die mij helpt mijn bucketlist af te werken. En daarbij moet ik ook nog zeggen, heel eerlijk, van nature zit er in ons hart überhaupt geen verlangen naar Jezus' echte boodschap. Daar is de Bijbel ook heel eerlijk over. Van nature zit er in ons hart vijandschap tegen het evangelie. En geen verlangen. Dat kan alleen de geest wakker maken. Dat doet hij trouwens ook maar al te graag. Moet je maar eens opletten. Dat doet hij zomaar onder de verkondiging van het woord. Bij Herodes proeven we de vijandschap. Hij was niet voor niets helemaal klaar met die prediking van Johannes de Doper, die hem heel concreet en eerlijk op zijn zonde van huwelijksontrouw had gewezen. En Jezus is bepaald niet minder scherp in het veroordelen van de zonde. Niet van de zondaar, dat is waar, maar wel van de zonde. En wie een Jezus wil zien en horen die naadloos aansluit bij jouw zondige leventje, als je daar nog steeds mee verder gaat. Een Jezus die jou niet tot bekering roept en die je met een aai over je bol gewoon je gang laat gaan. Die jou helpt jouw doelen te verwezenlijken, een teken misschien wel. Een Jezus die moet passen in jouw plaatje, moet beantwoorden aan jouw verlangens. Eerlijk is eerlijk. Dan kom je bedrogen uit. Want dat doet Jezus niet. Jezus gaat hier echt geen kunstje doen om Herodes tevreden te stellen. Jezus is niet gekomen om ons te entertainen, of om naar onze pijpen te dansen, of om onze zondige verlangens te vervullen. Ja, je hebt wel van die predikers die je dat beloven, hè? Jezus als een garantie voor succes en voor een gelukkig leven. Iemand die in één klap al je dromen waarmaakt en je problemen oplost. Een evangelie naar de mens. Maar dat is een evangelie zonder kruis. En Jezus is hier juist onderweg naar dat kruis. Daar is hij voor gekomen. Voor onze redding, voor onze zaligheid, zodat wij niet eeuwig omkomen in het moeras van onze zondige verlangens, maar dat wij gered worden, u en jij en ik. Dat wij ons bekeren en dat wij geloven in Jezus zoals hij zich bekendgemaakt heeft. Herodes wilde iets zien van Jezus, maar hij had al beter eerder naar hem kunnen luisteren. En dan had hij gehoord dat Jezus niet een goochelaar is, maar dat hij de middelaar is, de zaligmaker van zondaren. En hij heeft zeker tekenen gedaan, lees het evangelie er maar op na. Wonderen, genezingen. Maar die deed hij niet om nieuwsgierige mensen tevreden te stellen, of als vorm van entertainment, maar hij deed dat als onderstreping van zijn oproep. Bekeer je en geloof het evangelie als een bevestiging. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zijn wonderen zijn er het bewijs van. En zijn kruis waar hij naartoe op weg is, is er het teken van. Wat verwacht jij van de Heer Jezus? Nou, in deze woorden hoor je zo en zo dat hij jou ergens toe oproept. Je hoort wat zijn verlangen is, het liefdesverlangen van zijn hart voor jou, voor u. Dat is dit, dat ook jij je bekeert en het evangelie gelooft. Heb je dat al gedaan? En kijk, als je dat doet, ja, dan mag je ook echt alles van hem verwachten. Dan hangt je leven van hem af, je eeuwige leven. Dan besef je hoezeer je zonder hem verloren bent en dat je niet meer zonder hem kunt en wilt. En dan heeft zijn liefde je hart geraakt. Dan wordt hij alles voor je. Wat verwacht je van Jezus, Heere, dat u mijn redder en mijn middelaar bent. Dat u mij al mijn zonden vergeeft en dat ik u mag kennen. En achter u aan mag gaan in uw spoor. En dan zul je ontvangen wat je van hem verwacht. Maar weet je wat hier in dat paleis van Herodes ondertussen het aangrijpende is? Herodes krijgt niets te zien en ook niets te horen. Hij ondervroeg Jezus met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets, staat er. Jezus bleef stil. Hij laat zich niet lenen voor de spelletjes van Herodes, of dat nu amusementspelletjes of politieke spelletjes zijn. Wat Herodes ook vraagt en hoezeer de Joodse leiders ook de meest onzinnige beschuldigingen naar zijn hoofd slingeren. Als ze jou vals beschuldigen, dan ga je in het verweer, toch of niet? Maar Jezus doet dat niet. Hij antwoordde hem niets. Stil. Aan de kant van de heiland. Soms kunnen mensen met weinig woorden veel zeggen. Dat zijn vaak wijze mensen trouwens. En sommige mensen kunnen met heel veel woorden niets zeggen. Die heb je ook. En hier zien we iemand die door niets te zeggen alles zegt. Ik moest denken aan dat bekende woord uit Jesaja 53. Over de knecht des Heren. Toen betaling geëist werd, toen werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheren. Zo deed hij zijn mond niet open. Weet je wat dat betekent? Dat als we Jezus hier zo zien staan, zwijgend voor Herodes, dat hij daar ook staat als het lam dat ter slachting wordt geleid. Als het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Al zwijgend verzoent hij onze zonden. En dat zijn in dit verband ook de zonden van onze tong. Want wat doen wij dat makkelijk, toch? Laten we eerlijk zijn, wij spreken soms zo snel woorden die niet goed zijn, op allerlei manieren. Ja, ook vloeken en schuttingtaal, zeker. Maar het is meer. Ook die roddel over je buurman. Of dat onterechte kwaad spreken over je schoonmoeder. Het schelden op of juist het negeren van die ander in je klas. Wij praten als mensen soms snel voor onze beurt of zonder de juiste bedoelingen, zonder erbij na te denken. De tong, zo zegt Jacobus in zijn brief, is een niet te bedwingen kwaad vol dodelijk vergif. En eigenlijk, dat geldt natuurlijk voor heel je leven, maar dat geldt ook hiervoor, zou je soms eens even na moeten denken. Eens even terug moeten kijken. Ook vanmorgen trouwens, als je de wet van God gehoord hebt, hè. En ook als Jezus ons hiermee confronteert vanmorgen. Gewoon, wat heb je allemaal gezegd afgelopen week? Hoe deden jullie dat, jongelui? Als je op school, hè, met je vrienden bij elkaar zit of je zit in de klas. En u, toen u op het werk was, toen je met elkaar onder de koffie sprak over die ene collega. En ook u als ouderen. Dat is iets wat ik regelmatig hoor, zelfs in verpleeghuizen. Dat mensen zeggen, dominee, er wordt hier in het verpleeghuis zoveel geroddeld. Wat dacht je trouwens van hoe wij vaak over God spreken? Is dat altijd vol eerbied, heiligheid, zuiver? Je ziet hier bij Herodes, en horen vooral, wat heeft die Herodes allemaal niet in Jezus gezicht geslingerd? En die Joodse leiders, alleen al die valse beschuldigingen, nota bene, richting de Zoon van God. Ja, voor onze zonden en ook voor de zonden van onze tong is verzoening nodig. En kijk dan hier, daar staat hij, het zwijgende lam, dat ook die zonden wegdraagt. Voor ieder die met diezelfde tong alles eerlijk aan hem belijdt. Als je dat gedaan hebt, wat we net zeiden, de zonde van jouw tong overdenken, laat het daar niet bij blijven, maar vertel het dan ook eerlijk aan hem. En schuil achter zijn bloed. Moet je doen hoor. Daar ben je veilig. Want Jezus zwijgt hier, maar eerder sprak hij. Toch? Dat hoorden we al toen hij rondging en het evangelie preekte. En later zal er ook nog veel gesproken worden, na Pasen, ook door Jezus zelf. En ook daarna in zijn naam, het evangelie. Onder alle volken verkondigd, bekering en vergeving van zonden. Te beginnen in Jeruzalem en tot aan het uiterste der aarde, tot in Wilnis en in Wapenveld toe. En vandaag zwijgt Jezus vandaag, op dit moment? Heb je wel eens aan gedacht wat Jezus nou op dit moment eigenlijk aan het doen is? Kijk, hij is op dit moment onze voorbidder aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Als wij in zijn naam bidden om vergeving, dan spreekt de Zoon tot de Vader. Denk eraan, mijn Vader, Hoe ik voor Herodes gezwegen heb. En hoe ik naar dat kruis ben gegaan en alles volbracht heb. Hij bidt voor ons. Op dit moment. Hij pleit voor ons. Hij is de getrouwe getuige. Laten wij dat dan trouwens ook zijn, hè, getrouwe getuigen. Want je voelt wel, als Jezus daar zwijgend, plaatsvervangend, of met dat oude mooie woord borgtochtelijk, hij voor mij staat te lijden vanwege al mijn zonden, dan kan het toch niet anders. Of dat ik ga bidden met de woorden van Psalm 19 die we zongen. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dan wil ik mijn tong, maar ook mijn gedachten en mijn handen en mijn voeten toch niet meer zo gebruiken. Dat ik zijn lijden ermee verzwaar, dat ik hem ermee onteer. Dat ik anderen om mij heen ermee schaad. Nee toch? Hoe vaak zingen we het ook niet uit de psalmen? Mijn tong zal vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Dat is natuurlijk ook vrucht, hè, van het vernieuwende werk van de Heilige Geest in ons leven. Neem dat dan ook maar heel concreet mee vanuit deze preek. Hoe spreken wij over elkaar en met elkaar? In de gemeente en naar buiten toe. En hoe spreken wij over God en tot God? Ook in onze gebeden. En als we met elkaar over de Heere spreken. Jezus zwijgt. Tegelijk, dat is de andere kant, klinkt daar ook nog iets anders in door. Richting Herodes. Veroordeling. Jezus keurt hem immers geen woord waard. En daarmee velt hij eigenlijk het oordeel over Herodes ongeloof, over zijn domme hang naar entertainment met de heiland. Het is waar, Herodes heeft dat niet door, nog niet. Hij is wel zwaar teleurgesteld. Hij kan zijn punt toch nog niet afstrepen van zijn bucketlist. En hij reageert zich op Jezus af. Oké, net als Pilatus geeft hij het toe. Eerlijk is eerlijk, Jezus is onschuldig. Maar juist daarom kunnen we met hem wel een spelletje spelen. Hem bespotten. Wij maken ons eigen entertainment wel, als hij het niet doet, lijkt Herodes te zeggen. Want hij zegt toch dat hij een koning is? Nou, dan maken we een koning van hem. Kom op jongens, trek hem maar een blinkend kleed aan. Dan lijkt het nog wat. Trouwens, dat kleed, wat was dat nou eigenlijk voor kleed? Het trof me tijdens de voorbereiding dat verschillende uitleggers hierbij denken aan de toga candida. De toga van een kandidaat. Ik had er nog nooit van gehoord, maar in de Romeinse tijd was er een gewoonte dat jonge mannen die een belangrijke positie ambieerden zo'n witte toga droegen. Om te laten zien dat ze dat verlangden. Een soort openbare sollicitatie naar een ambt. Misschien zouden wij vandaag zeggen, als je nou op de lijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag, dan trek je van de week zo'n toga candida aan. Nou, zo zendt Herodes Jezus terug naar Pilatus. Als een seintje in zijn richting. Hier, een kandidaat koning. Maar je hebt niks van hem te vrezen. Bespottelijk. Wat een lijden moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn, toch? Als hij daar zo geboeid en dan zo aangekleed, daar weer over de straten van Jeruzalem gaat. Weer bij Herodes vandaan. Op weg naar het kruis. En Herodes? Vanaf die dag raakte hij bevriend met Pilatus. Voorheen waren het politieke tegenstanders, concurrenten die elkaar in het vaarwater zaten. Maar doordat ze Jezus nu naar elkaar doorsturen, erkennen ze elkaars gezag eigenlijk. Het is een politiek spelletje. Je kunt het in veel met elkaar oneens zijn, maar hier staan ze voor dezelfde zaak. Een coalitie. Omdat ze hetzelfde over Jezus denken. Dat hij onschuldig is, dat wel. En tegelijk, ze buigen niet voor hem. En ze geven echt hun macht niet op voor Jezus. Als het puntje bij het paaltje komt, doen ze gewoon mee. Om hem straks aan het kruis te spijkeren. Herodes en Pilatus. Later in Handelingen 4, we hebben dat net ook gelezen, spannen die twee opnieuw samen. En dan tegen de eerste christenen. Maar via hen is het tegen Gods heilig kind Jezus gericht. Zo gaat het vaak nog. Hoeveel christenen, vervolgde broeders en zusters, ervaren dat niet aan de lijve. Het is waar, wij leven in Nederland in vrijheid, maar wij ervaren toch ook de kracht en soms ook iets van de klauwen van de goddeloosheid. Soms heel venijnig, maar meestal sluipend, maar niet minder gevaarlijk. Misschien merkt u het ook wel, gewoon in het dagelijks leven. Hoezeer dat ongeloof en die goddeloosheid die in zijn greep proberen te krijgen of te houden. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Nou, luister dan eens naar dat gebed van die eerste christenen. Zij zeggen, nu dan heren, sla acht op hun bedreigingen. Met andere woorden, ze weten zich veilig in Gods handen. Maar dat niet alleen. Ook dit, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat uw hand uitstrekt tot genezing en het tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Zij bidden om te mogen spreken. Jezus zweeg voor Herodes. Maar de gemeente spreekt, verkondigt het woord. Dat is ook de opdracht voor u en voor mij. Wees getuigen van de Heere Jezus. Laat in zijn naam het evangelie maar horen op de plek waar God u stelt, met volle vrijmoedigheid. En vertrouw er maar op dat de Heere echt wel wonderen doet. Want dat doet hij, ook vandaag. Dat zal hij ongetwijfeld ook hier doen. Dwars tegen de vijandschap in. Zelfs als die verpakt wordt in vriendschap, zoals bij Herodes en Pilatus. Of hoe die spottende machten vandaag allemaal ook maar heten. En vergeet dat niet, er komt een dag. Dan worden de rollen omgedraaid. Wij zagen vanmorgen een zwijgende Jezus voor Herodes. En we zagen hem ook voor Pilatus staan. Maar er komt een dag, dan is het andersom. Dan staan Pilatus en Herodes voor Jezus. Voor de rechter van hemel en aarde. En iets van wat er dan gebeurt, daar zongen we net van met Psalm 2. Hij spot met hen, die spotten met zijn macht. En reken ook maar, als hij gaat oordelen, dan zal het er niet om liegen. Hij is rechtvaardig. Ja, en ook genadig. In zijn oordeel ligt ook grote troost. Vergeet dat niet. De vijandschap van deze wereld zonder God, tegen God, heeft niet het laatste woord, integendeel. Uiteindelijk zal elke knie zich voor hem buigen en zal elke tong hem als Heere belijden. En daarom zo richting het einde van de preek toch nog een keer die vraag, aan welke kant sta jij nu? Christus biedt jou vandaag zijn vriendschap aan. Aan die vriendschap van Herodes en Pilatus heb je niks. Daar kom je mee om. Maar als Christus jou zijn vriendschap biedt, dan geeft hij je daarmee alles. En ik zou zeggen, pak het maar aan vandaag. Met beide handen. Ook al was je eerst een vijand, hij maakt je graag tot vriend. En als je vanmorgen zijn liefde hebt gezien, toen hij als het zwijgende lam daar stond, dan hoop ik dat jouw hart erdoor verbroken is. En dat je hem te voet valt. Kus de zoon. Erken zijn gezag. Het kan en het mag. De toegang is vrij. En dan staat er ergens in de profeten dat hij zal zwijgen in zijn liefde. De Heere, zwijgen in zijn liefde. Omdat hij aan je zonden niet meer denkt. Nooit meer. Maar hij zal ook spreken in zijn ontferming. U bent mijn vrienden, uit genade. Als u doet wat ik u gebied, samen met allen die mij hebben lief gekregen. U mag het van hem verwachten. Zodat straks als de rechter verschijnt op de wolken van de hemel. En je verwacht hem wel, hoop ik toch? Dat je voor alles dan je redder ontmoet. En dat is iets om naar uit te zien. Hij is om naar uit te zien. Daar begonnen we mee vanmorgen. Misschien heb je wel iemand die je graag eens in het echt zou willen ontmoeten. Nou kijk, de ontmoeting met Jezus vanmorgen door woord en geest is heel echt. Dat weet je als je zijn liefde hebt geproefd. Maar dan ga je wel verlangen om hem straks ook in het echt te zien. Niet alleen in het geloof, maar van aangezicht tot aangezicht. Als hij komt in heerlijkheid en glorie. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem, naar wat hij spreekt. Tja, Herodes heeft dan door eigen schuld veel gemist. Maar als jij naar hem verlangt, dan en nu, dan gaat het nu zomaar al zingen in je hart. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan en die je dan straks ontmoeten mag. Eeuwige vriendschap aan de voeten van het Lam. Amen. We gaan nog met elkaar danken en bidden. Als we dat doen, dan denken we ook aan de familie Houtman. In verband met het overlijden van een geliefde moeder en oma. We bidden voor Gros Thijsseling, die een longontsteking had en daardoor verzwakt is. We bidden voor mevrouw Kroeze van de Bent. Gisteravond in verzwakte toestand in het ziekenhuis is opgenomen. We bidden voor Anneke van der Linden, die deze week een slokdarmoperatie moet ondergaan. En we denken aan mevrouw Sandra van der Wild en haar gezin. We danken dat er geen uitzaaiingen zijn geconstateerd. Ze zal in de komende weken worden geopereerd. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Wij komen tot u opnieuw, Heere, om u te danken. Dat wij vanmorgen mee mochten kijken wat daar gebeurde in het paleis van Herodes. En wij hebben u zien staan, Heere Jezus. Zwijgend. U werd vals beschuldigd. Maar u deed uw mond niet open. En wat moet er allemaal niet door u heen zijn gegaan, lieve Heere Jezus, toen u daar zo stond. En wat is het voor u een diep lijden ook op dat moment geweest, u de heilige, zuivere Zoon van God. Niets dan liefde. U had niets kwaads gedaan. Slechts uit liefde wilde u, onze heiland, sterven. En u deed uw mond niet open om zo onze zonden te verzoenen. Al onze zonden, maar ook de zonden van onze tong. En wij bidden, Heere Jezus, dat we zo dan ook bij u mogen wegschuilen. Want u biedt het ons aan, uw vriendschap, zodat we bij u mogen horen en zodat we het mogen weten dat u al onze zonden vergeeft, maar dat u ons ook wilt leren door de kracht van uw Heilige Geest om in een nieuwe gehoorzaamheid u te dienen, dag aan dag, met woord en daad, met ons hele bestaan. Heere, help ons en leer ons om altijd met liefde en met wijsheid te spreken en te zwijgen als dat nodig is in navolging van u. En leer ons bovenal met vrijmoedigheid te spreken over u en over uw liefde. Ook in een omgeving waar mensen daar misschien helemaal niet op zitten te wachten. Of waar het zelfs vijandschap op kan roepen. Heere, dat wij dan toch, daar bidden we u om, net zoals de eerste christenen dat deden. Dat wij met vrijmoedigheid uw woord mogen spreken. Zoals u dat van ons vraagt. Ook in het dorp, op ons werk, op school, in de straat waar we wonen. In de familie, want daar hoeft het ook niet altijd eenvoudig te zijn, dat weet u ook, om van u te getuigen. Maar maak ons er trouw in. Ja, Heere, vervul ons daarom met uw Heilige Geest. En zegen het woord van deze morgen, zo ook in het midden van deze uw gemeente hier in Wilnis. En dan bidden we, Heere, voor elkaar. En dan denken we allereerst in het bijzonder aan de familie Houtman. Van wie afgelopen vrijdag een geliefde moeder en oma gestorven is op hoge leeftijd, het oudste gemeentelid. Heere, wij bidden u of u zich over allen die verdrietig zijn om haar sterven wilt ontfermen. Dat zij hun troost en hun heil mogen zoeken en ook mogen vinden bij u, juist ook rondom dit afscheid. En dat zij de weg mogen leren gaan door u bepaald, ook in dit verdriet en gemis. Sterk hen en wees zij nabij ook op de dag van het afscheid omringen met uw zorg. Heer, we bidden u voor hen die met ziekte te maken hebben. We denken aan Gros Thijsseling, die verzwakt is door een longontsteking. We danken u dat u hem hebt bewaard en beschermd. En we vragen u of u hem kracht wilt geven voor het herstel, dat hij mag merken dat u bij hem bent en dat u hem ook nieuwe krachten geeft, naar lichaam en naar ziel. We denken aan mevrouw Kroeze van der Bent, die gisteravond moest worden opgenomen in het ziekenhuis en zo verzwakt is. Heren, wilt u haar ondersteunen en haar als het kan nieuwe krachten geven, maar bovenal geven dat ze mag weten dat u bij haar bent. Wilt u haar houvast geven in u en ook aan haar, kinderen en allen om haar heen. Heren, wij bidden u voor Anneke van der Linden, die deze week een slokdarmoperatie moet ondergaan. Wilt u de operatie zegenen, dat het goed mag verlopen. Wilt u uw armen om haar heen leggen, dat ze zich daar veilig mag weten. We danken u dat ze zich zo ook in rust en overgave aan u toe mag vertrouwen. Wees u met haar en ook met haar man. We dragen Sandra van der Wild aan u op, samen met haar gezin. We danken u, heren, dat er geen uitzaaiingen zijn geconstateerd. En ook dat de prognose voor genezing gunstig is. En toch, heren, u weet ook hoeveel spanning en zorg dit alles geeft. Heren, wees met haar. Geef rust en kracht. Wilt u ook de operatie, als die plaats zal vinden, zegenen? Wilt u haar omringen met uw genade voor lichaam en geest? Heren, wees met allen, ook degene die we vanmorgen niet bij namen noemen, maar die wel in de gemeente bekend zijn, of soms zelfs dat niet, maar wel bij u bekend, want u ziet en kijkt in alle harten en in alle huizen. Wilt u met ieder zijn die ziekte of zwakte ervaart? Wilt u ook hen zegenen die geroepen zijn om ook in medische zin te behandelen of voor hen te zorgen? Maar ook op andere wijze, geef allen die ook mantelzorg verlenen kracht en moed. We bidden voor hen die psychische zorgen hebben, voor wie het leven zwaar is, omdat zij in hun eigen geest ervaren vragen, moeite, angst, u kent het. Wilt u daarin helpen? U bent een machtig God van wonderen. We bidden u, wilt u het ook aan hen laten zien. Heer, we bidden u voor deze gemeente, voor de kerkraad, al de broeders die u geroepen hebt, zegen hen en vervul hen met uw geest, om de gemeente te leiden en voor te gaan, ook in deze vacaturetijd. We bidden voor de broeders die op de kieslijst staan. We bidden dat volgende week een van hen aangewezen mag worden. En we bidden ook dat hij het dan mag ervaren dat dat door u zelf is. Dat hij de vrijmoedigheid mag, dan ook mag ontvangen om het ambt te aanvaarden. Zodat de kerkraad weer voltallig mag zijn. We leggen ook opnieuw het beroep in uw handen. En we vragen u, heren, of u zelf de weg wilt wijzen. Heren, het is bij u bekend. En wij vragen u, maakt u het ons ook bekend? En dat we als gemeente en als predikantsgezin in de weg die u wijst ook vrede zullen hebben. Maakt u het goed. Heren, we bidden voor ons land, voor ons volk. We denken aan de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag, die op allerlei plaatsen zullen zijn, maar ook hier op deze plaats in Wilnis, in de Ronde Venen. Heren, help ons om als christen onze stem uit te brengen, om daarin ook naar u op te zien en erop te letten wat u van ons vraagt. We bidden, heren, voor hen die ook in de gemeenteraad zich geroepen weten om zich door uw woord en geest te laten leiden. Zodat ook hier wij een stil en gerust leven mogen hebben om u te dienen voor uw aangezicht. We dragen ook onze landelijke overheid aan u op. We bidden voor de Joodse gemeenschap in ons land, die afgelopen week tot twee keer toe werden opgeschrikt door een aanslag. Een synagoge in Rotterdam, maar ook bij het Geider in Amsterdam. Heere God, u weet hoezeer uw volk Israël altijd weer in de schijnwerper staat. En dat komt omdat hun naam aan die van u verbonden is. En daarom vragen we u, God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob, wilt u de Joodse gemeenschap hier in ons eigen land beschermen, maar wil het ook doen in Israël zelf en wereldwijd. En wij bidden daarbij ook, laat hen de ogen opengaan voor wie Jezus de Messias is. Dat die spotkoning werkelijk de koning der Joden is. Dat u het bent, ook voor hen. Laat het hen zien, Heere. En laat het alle volken wereldwijd zien. Geef vrede. We bidden om vrede en vrijheid voor al uw kinderen, ook die vervolgd en verdrukt worden. Wilt u hen ook gedenken, in Iran en in heel het Midden-Oosten. We bidden om vrede daar en om echte vrijheid. We bidden om vrede in Oekraïne. We leggen alle volken van deze aarde voor u neer. We leggen onszelf voor u neer en we vragen u, laat uw koninkrijk spoedig komen, Heere. Dat bidden we u, alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. U mag nu eerst uw gaven nog gaan geven. En de collecten zijn bestemd voor het kerkbeheer en voor de diaconie. U kunt uw gaven in de collectenzak doen of thuis overmaken. Het wordt van harte bij u aanbevolen. Ik mag u ook nog herinneren aan de ontmoeting straks, na de dienst, in de roeping. Heel fijn als u erbij bent, u en jij, ook jullie jongelui en kinderen, om elkaar daar verder te ontmoeten en te spreken. We zingen na de collecte onze slotzang, Psalm 31, vers 11, 15 en 19. 11, 15 en 19 van Psalm 31. Gaat u van hierheen in vrede, bewaar het woord om eruit te leven en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.